Vanavond is uit het tweede boek van de koningen, daarvan het vijfde hoofdstuk, de verzen 1 tot 19. Twee koningen 5, de verzen 1 tot 19. We lezen nu het woord God aldus. Naaman nu, de krijgsoverste van een koning van Syrië, was een groot man voor het aangezicht zijns heren en van hoog aanzien, want door hem had de Heere den Syriërs verlossing gegeven. Zo was deze man een strijdbaar held, doch meelaats. En er waren benden in Syrië getogen en hadden een kleine jonge dochter uit het land van Israël gevankelijk gebracht, die in de dienst der huisvrouw van Aman was. Deze zeide tot haar vrouw: Och, of mijn heer ware voor het aangezicht van een profeet die de Samaria is, dan zou je hem van zijn meelaatsheid ontledigen. Toen ging hij in en gaf het zijn heer te kennen, zeggende: Zo en zo heeft de jonge dochter gesproken die uit het land van Israël is. Toen zeide de koning van Syrië: Ga heen, kom, en ik zal een brief aan een koning van Israël zenden. En hij ging heen en nam in zijn hand 10 talenten zilvers en 6000 sikkelen gouds en 10 wisselklederen. En hij bracht een brief tot een koning van Israël, zeggende: Zo, wanneer nu deze brief tot u zal gekomen zijn, zie, ik heb mijn knecht Naaman tot u gezonden, dat gij hem ontledigt van zijn meelaatsheid. En het geschiedde, als de koning van Israël een brief gelezen had, dat hij zijn klederen scheurde en zeide: Ben ik dan een god om te doden en levend te maken, dat deze tot mij zendt om een man van zijn meelaatsheid te ontledigen? Want voorwaar, merk toch en ziet dat hij oorzaak tegen mij zoekt. Maar het geschiedde, als Elisa de man Gods gehoord had dat de koning van Israël zijn klederen gescheurd had, dat hij tot een koning zond om te zeggen: Waarom hebt gij uw klederen gescheurd? Laat hem nu tot mij komen, zo zal hij weten dat er nog een profeet in Israël is. Alzo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen en stond voor de deur van het huis van Elisa. Toen zond Elisa tot hem een bode, zeggende: Ga heen en was u 7 maal in de Jordaan, en uw vlees zal u wederkomen, en gij zult rein zijn. En Naaman werd zeer toornig en toog weg en zeide: Zie, ik zeide bij mijzelf, hij zal zekerlijk uitkomen en staan en de naam des Heren zijn Gods aanroepen en zijn hand over de plaats strijken en de meelaatsheid ontledigen. Zijn niet Abana en Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij in die niet kunnen wassen en rein worden? Zo wendde hij zich en toog weg met grimmigheid. Toen traden zijn knechten toe en spraken tot hem en zeiden: Mijn vader, zo die profeet tot u een grote zaak gesproken had, zoudt gij ze niet gedaan hebben? Hoeveel te meer, nadien hij tot u gezegd heeft: Was u en gij zult rein zijn. Zo klom hij af en doopte zich in de Jordaan 7 maal naar het woord van de man Gods. En zijn vlees kwam weder, gelijk het vlees van een kleine jongen. En hij werd rein. Toen keerde hij weder tot een man Gods, hij en zijn ganse heer en kwam en stond voor zijn aangezicht en zeide, zie, nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde dan in Israël. Nu dan, neem toch een zegengave van uw knecht. Hij zeide, zo waarachtig als de Heere leeft voor wiens aangezicht ik sta, indien ik het neme. En Naaman hield bij hem aan, opdat hij het nam. Doch Elisa weigerde het. En Naaman zeide, zo niet. Laat toch uw knecht gegeven worden. Een last aarde van een juk muildieren. Want uw knecht zal niet meer brandoffer of slachtoffer aan andere goden doen, maar slechts aan den Heere. In deze zaak vergeven de Heere uw knecht, wanneer mijn Heer de koning in het huis van Rimmon gaan zal, om zich daar neder te buigen, en hij op mijn hand leunen zal, en ik mij in het huis van Rimmon nederbuigen zal. Als ik mij al zo nederbuigen zal in het huis van Rimmon, de Heere vergeve toch uw knecht in deze zaak. En de profeet zeide tot hem, ga in vrede. En hij ging. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, we bidden u, wilt gij ons samen zijn, verheffen tot u. Wilt gij ons wijden en wilt gij ons opvoeren boven de belemmeringen en de troebelen waarin wij gewoonlijk in deze wereld verward geraakt zijn, waardoor wij het oog missen, maatstaf voor wat groot en voor wat klein is, en voor wat belangrijk en onbelangrijk is. O Heere, wil ons uitvoeren boven de bewegingen van ons bewustzijn en van ons onbewuste en van ons zielenleven, opdat wij gereinigd worden in ons samen zijn hier, door te luisteren naar uw woord, dat wij opgeheven worden en tot onszelf komen in reinheid en klaarheid. Heere, wil daartoe uw Heilige Geest uitzenden en wil het woord dat gesproken wordt omvormen, gebruiken als uw woord. Heren, wij bidden u om het grote en ongehoorde dat gij tot ons spreekt. En dat er in uw naam meer mogen zijn dan alles wat wij hier tezamen hebben aangedragen. In onze verwachting en in onze voorbereiding. O Heere, wil ons daar ver bovenuit voeren. Heere, wij leggen voor u al onze noden. Noden die wij kennen en die we zouden kunnen opsommen. En ook die anderen die we niet kennen en die misschien veel belangrijker zijn. Heer onze God, ontferm u over ons allen. Nood die wij willen uitspreken is de nood van onze naasten. We denken in het bijzonder aan de zieken. Degene die lichamelijk lijden. Maar ook aan degene wie geest omvloerst is. Door verdriet of door allerlei andere dingen. O Heere, gij zijt een God van heil. Een God die uw volk Israël uit het diensthuis, uit Egypteland uitgevoerd hebt. En je zijt toch nog diezelfde God. Mensen uit de gevangenschap kan voeren. Heer onze God, kom tot ons en bevrijd ons. Vergeef ons onze zonden en vernieuw ons leven. We bidden u voor de wereld, voor alle volkeren, voor alle nood, voor alle verwarring. Doe uw recht en gerechtigheid openbaar worden. Doe uw koninkrijk komen. Wij vragen u dat in de naam van onze Heer Jezus. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. U heeft al gezien dat de kantorij ook aanwezig is in de kerk. En het is de bedoeling dat naar de oude gewoonte in deze diensten de kantorij eerst zal voorzingen. Gezang 9. De tekst voor hedenavond is uit 2 Koningen 5, het 14e vers, dus uit het hoofdstuk dat we met elkaar hebben gelezen, tweede boek van de Koningen, het 14e vers. We lezen het woord Gods daar al dus. Zo klom hij af en doopte zich in de Jordaan 7 maal naar het woord van de man Gods. En zijn vlees kwam weder gelijk het vlees van een kleine jongen. En hij werd rein. Meneer de heren, overbekende verhaal van Naaman de Syriër heeft voor Israël ook later, toen het in de ballingschap was, een heel bijzondere betekenis gehad. In dit verhaal dat speelt in een tijd toen zelfs het rijk van de 10 stammen van Israël nog niet door Assyrië veroverd was en lang nog niet het 2-stammenrijk met Jeruzalem als hoofdstad door de Babyloniërs, reeds toen is er een goddelijke aanwijzing gegeven, een richtsnoer voor het gedrag van Israël onder de vreemden. En wat dat voor gevolgen heeft, en wat dat juiste gedrag, dat gehoorzaam zijn aan het gebod Gods kan uitwerken, dat wordt hier al in deze geschiedenis neergelegd. En als de gemeente inderdaad ingevoegd is in het volk van Israël, dan ligt hier ook voor de gemeente een taak en een opdracht, namelijk de gemeente die in de wereld ook in ballingschap is en die ook bepaalde richtlijnen van Israëls God heeft na te volgen. Om die richtlijnen te herkennen, moeten wij het verhaal op de voet volgen. Wordt ons hier gesproken over Naaman, een krijgsoverste van de koning van Aram van Syrië. Syrië, wel te onderscheiden van het grotere Assyrië, is het rijk dat ten noorden en gedeeltelijk ten oosten van de staat van Israël ligt, van het koninkrijk Israël met de 10 stammen. En dat is een machtig rijk, waar dikwijls oorlogen mee zijn. De opperbevelhebber van het Syrische leger is Naaman. Een zeer machtig man, die zeer geëerd wordt, want, het staat erbij, hij heeft zijn volk bevrijding gegeven. Door zijn optreden als veldheer heeft hij zijn volk bevrijding gegeven. Maar de schrijver, de gewijde schrijver van het boek Koningen, drukt het geheim uit. Er staat duidelijk: de Heere, dat is de God van Israël, die over alle goden en over alles regeert, heeft Naaman alleen gebruikt tot heil van het volk van de Syriërs. Dat is wellicht niet bekend aan de Syriërs. Dat is ook wellicht niet bekend geweest aan Naaman, de opperbevelhebber. Maar hier wordt even gesteld dat in het lot der volkeren, ook waar mensen het niet weten, de God van Israël in kan grijpen tot heil van die volkeren. Ja, zover dat weet men in Israël. Het heil en het geluk dat onder de volkeren is, dat wordt geschonken, of de mensen het weten of niet weten, door die God. Dat is dus even een korte aantekening die ertussen staat en die de Bijbellezer terecht wijst. Even iets laat zien van wat achter de geschiedenis plaatsvindt. Het is nooit voldoende om je met historische feiten bezig te houden. Er is een hogere beschikking. Er is iets achter wat zelfs historici niet zien, waar men voor verlicht moet zijn door de Heilige Geest om het te kunnen herkennen. Syrië heeft verademing, heeft bevrijding gekregen. Ja, door de arm, door het veldheerstalent van Naaman. Maar het is eigenlijk de God van Israël die hem als instrument heeft gebruikt om zijn volk geluk en vrijheid te schenken. Hier betekent ook, en het staat er ook bij, dat de God van Israël zich bekommert niet alleen om zijn volk, maar om alle volkeren. Dat wordt hier met nadruk ook al in de tekst gesteld. Er wordt verder verteld dat die man machtig is naar Aman. Hij wordt geëerd ook door de koning. Maar er is één verschrikkelijk iets. Deze man is melaats. Hij zal waarschijnlijk eerst gedeeltelijk zal die ziekte zijn gekomen en steeds erger worden. En het moeilijke is, hoewel melaatsen meestal afgezonderd worden van anderen, heeft men dat blijkbaar met Naaman zo min mogelijk gedaan, omdat hij voor de Syrische staat, voor de koning, onmisbaar is. Men kan hem niet missen. Maar het is duidelijk dat het een ontzaglijke last is die drukt. Zo'n voornaam man, iemand die zo bijzonder begaafd is en gezegend. En dan melaatsheid. Dan moet u goed weten dat melaatsheid in het oosten, in de antieke wereld, veel intenser beleefd werd dan bij ons. Bij hen leidden de dingen tot lichamelijke verstoringen. Maar in het Oude Oosten wist men dat het lichamelijke en het geestelijke zeer nauw met elkaar samenhangen. En dat melaatsheid, een lichamelijke ziekte, veel meer betekende, namelijk een onreinheid. Men was niet alleen in hygiënische zin onrein, maar men was ook naar de ziel, naar het hele menselijke bestaan onrein. En ieder moest op een afstand blijven. Niet alleen uit vrees voor de kwaal, maar veel meer voor de besmetting, de geestelijke besmetting die daarvan uit kon gaan. Want men zag een nauw verband tussen geestelijke besmetting en tussen lichamelijke. Iets wat wij in deze tijd hoe langer hoe meer vergeten. Vroeger zag men dat verband nog veel meer, maar men probeert het hoe langer hoe meer weg te duwen achter allerlei maatregelen. En zodoende denkt men ook dat de dingen, de zonde die vroeger het lichaam verwoestte, probeert men op het ogenblik met alle mogelijke middelen die de techniek, de menselijke techniek geeft en de medische wetenschap, om de gevolgen van de zonde zoveel mogelijk voor het lichaam weg te nemen. En zodoende komen wij op een dwaalspoor en zien we steeds minder het verband. Hier wordt het nog duidelijk in het Oude Oosten gezien. Deze man, hoe onmisbaar hij ook is, verschrikkelijk is het. Hij is eigenlijk niet alleen lichamelijk, maar ook naar zijn ziel en naar zijn geest aangetast. En daarmee moet het volk van Syrië doen. En dan is er iets gebeurd. Iets wat waar niemand eigenlijk veel aandacht aan heeft besteed. Er zijn benden uitgegaan, Syrische benden, naar het volk van Israël. Naar het land, ze zijn over de grenzen gegaan. Er zijn kleine schermutselingen geweest. En bij die tochten, die eigenlijk niet een openlijke oorlog waren, maar een soort rooftochten, is daar een jong meisje weggevoerd door die Syrische troepen. En die soldaten die hebben er meegenomen en aan de krijgsoverste gegeven. En Naaman, de krijgsoverste, heeft dit meisje in het huis geplaatst bij zijn vrouw. En het staat er eigenlijk letterlijk, de Statenvertaling heeft dat niet letterlijk vertaald, maar zij stond voor het aangezicht van de vrouw van Naaman. Wat voor het aangezicht staan, dat is hier een uitdrukking van, in de eerste plaats toch van een persoonlijk contact, maar toch een onderworpenheid. Zij was in dienst, ze moest beschikbaar zijn voor de vrouw van Aman. En nu komt het wonderlijke, in dat huis is dat meisje, moet even indenken, een jong meisje, weggevoerd van een familie, in een vreemd gebied onder vijanden, is dienstbaar, is niet meer dan een slavin en moet nu die vrouw dienen. Bemerkt dan ook dat die generaal, die opperbevelhebber, melaats is. En men zou kunnen verwachten dat er in dat hart een wraakgierigheid was voor alles wat er is aangedaan. Ze is zo ver weg en nog zo jong. En er is geen enkel uitzicht dat ze ooit thuis zal komen. Hier in stilte is een slavin. En ze zou in stilte blij kunnen zijn. En dat ze een straf van de hemel kunnen zien. Dat die Naaman melaats is. Maar er is niets van gram. En er is niets van wraakzucht. Ze gaat naar haar vrouwen. En ze zegt, ach, als mijn heer Naaman eens voor het aangezicht komt staan van de man Gods, de verkondiger, de profeet van Israëls God, die te Samaria woont. O, als mijn heer daarvoor zou komen te staan, dan zou hij ongetwijfeld van zijn melaatsheid genezen worden. Hoe groot van dit meisje om dit te zeggen. O, je kunt er niet genoeg over zeggen. In de eerste plaats geen enkele wraakzucht. En in de tweede plaats, wat een geloof. En dan nog verder, wat een verfijning. Hier is ook vergelding. Ze zoekt vergelding. En vergelding is geoorloofd. Wraak is iets heel anders dan vergelding. Er is ook een vergelding. Die goed en kwaad aan elkaar laat uitwisselen. Het is mogelijk, zoals bij dit meisje, dat het kwaad dat haar is aangedaan vergolden wordt met goed. Dat is een veel grotere vergelding. Dat is iets wat ver uitgaat boven alle wraakgedachten. Het is niet dat het meisje het lijdelijk over zich heen laat gaan wat er is aangedaan. Oh nee, men zou kunnen zeggen, ze komt tot de ontzettendste vergelding. En dat blijkt ook wat ze gaat doen. Ze gaat het kwaad dat haar is aangedaan, het ontzettende, het nare, het verschrikkelijke, het minderwaardige, ze gaat het beantwoorden. Ze gaat het op een koninklijke wijze, gaat ze het vergelden, zoals koningskinderen het moeten doen, zoals koningskinderen naar hun afkomst moeten leven. En in alle omstandigheden dat tonen. Zij is een dochter van het uitverkoren volk. En ze zal de roem en de heerlijkheid van haar God zal zij openbaren. En ze vertrouwt zo in haar God dat ze dit durft te zeggen. Want stelt u zich voor dat het helemaal verkeerd zou uitlopen, dan zou ze verschrikkelijk gestraft worden. Ze stelt nog eens haar eigen leven in de waagschaal. En ze zegt het. Ze houdt aan bij die vrouw. En Naamans vrouw zegt het tot Naaman zelf. En Naaman is blijkbaar zelf ervan onder de indruk gekomen. Hij zal wellicht niet ineens naar de koning zijn gegaan. Maar het is steeds duidelijker in hem geworden. Hij moet daar naartoe en hij kan dat zo niet doen. Hij vraagt aan de koning daarvoor de permissie. En de koning die handelt op koninklijke wijze, die denkt niet aan allerlei individuen en profeten, die ziet het hoofd van Israël, dat is de koning, en hij is koning van Syrië. Hij schrijft een brief aan de koning en zegt eenvoudig, ik zend mijn opperbevelhebber, mijn knecht Naaman, die mijn laatste is, en ik vraag van u, het klinkt bijna als een bevel, om hem te reinigen van zijn melaatsheid. Koning denkt dat is één, koningschap, goddelijke macht, profetisme, zijn priesters die horen ook bij hem en zijn dienstbaar aan het geheel. Het is misschien een wat primitieve blik, maar zo wordt het gesteld. En Naaman trekt uit en komt daar in Samaria aan het hof van de koning van Israël. En dan wordt die ontvangen en de brieven worden gelezen. En dan de reactie van de koning. U ziet hoe ver hier de koning is afgedwaald van zijn oorspronkelijke bestemming. Hij gaat alleen rekenen met aardse veronderstellingen. En hij houdt geen enkele rekening er meer mee dat er meer is dan wat wij in de gewone werkelijkheid tegenkomen. Want is het achter, dus duidelijk. Hij vraagt van mij het onmogelijke. Hij doet net alsof ik een God ben die dood en levend kan maken. Van melaatsheid genezen, dat betekent eenvoudig niets anders dan dat men iemand uit de doden doet weerkeren. Want melaatsheid is een aflopende zaak. Melaatsheid sleurt lichaam, ziel en geest mee in de duisternis van het verderf. Alleen een God kan hier iets tegen doen. Daarom, hij zoekt oorzaak tegen mij. Het is een aanleiding om oorlog te kunnen voeren. Hij wil voor mij een val zetten. Geen ogenblik denkt deze wanhopige koning dat er ook nog andere dingen in de wereld zijn dan alleen die dingen die wereldse mensen kunnen overzien. Ach, en het is een voortdurende aanvechting. Dat is, gemeente des Heren, voor ons allen steeds een aanvechting om de dingen altijd in dat vlak te brengen en eigenlijk niets meer te geloven, het geloof te laten voor een ander deel van het leven. Die koning, de koning van Israël, was zelfs tot deze platvloersheid vervallen. Maar de profeet is er in Israël. Het gerucht is doorgedrongen. De profeet heeft het ongetwijfeld geschouwd. En hij geeft het bericht aan de koning en hij zegt: is er geen profeet meer in Israël? Er is nog een profeet. Eén is er nog. Er zijn er vele geweest. En het woord Gods kan schaars worden. Zoals het ook in de christelijke kerk, in de christelijke gemeente schaars is geworden. Er is nog een profeet. Zend de opperbevelhebber naar Aman, naar mij. Koning wordt plotseling herinnerd aan veel meer dan hij had bedacht. Hij gehoorzaamt direct. Hij is dankbaar. Hij kan uit de moeilijkheden geleid worden. Hij was tot die verschrikkelijke levensstaat afgezakt, waarin men eigenlijk niet meer rekent met goddelijke macht en goddelijke heerlijkheid. Men kan zo door de ervaring van het leven geslagen worden dat je dat niet meer ziet en dat je er niet meer op vertrouwt. Niet dat je het openlijk loochent, maar dat je er in je leven helemaal geen rekening meer mee houdt. En dan ineens kan er iets gebeuren, kan er een stem klinken, dat je eens ziet dat er wel iets is, dat er wel een ingrijpen mogelijk is en dat er nog een God is. En dat die God zijn macht, ondanks alle bedekking voor ons oog, toch nog in deze wereld waar maakt. De koning is verblijd, vertrouwd weer, zendt naar Aman tot de profeet en hij komt naar Aman, komt bij het huis van de profeet. Nu ziet u het. Er gaat gebeuren. Aman, in verwachting dat hij gereinigd zal worden, heeft zich allerlei dingen voorgesteld. Het gaat heel, heel anders. De profeet komt niet eens naar buiten. De profeet zendt een bode die een bericht overbrengt en die zegt niets anders. Was u, doop u tot 7 maal in de Jordaan en ge zult rein zijn. Ja, daar is het nu. Gemeente des Heren, de opdracht Gods, het bevel Gods, het woord van redding van God is zo heel anders dan mensen het ingedacht hebben. Dan mensen vermoed hebben dat het zo zijn. Ach, Naaman, die had zich een voorstelling gemaakt. Zoals wij mensen ook van de hoogste dingen voorstellingen maken en zeggen het moet zo gaan en het moet zo gaan. En als het dan niet zo gaat, dan zijn we teleurgesteld, dan zijn mensen verontwaardigd of wanhopig. Als God niet zo spreekt en doet zoals wij verwachten, dan worden we of toornig of wanhopig en we gaan weg. Dat gebeurt ook bij Naaman. Hij zegt, wat is dat voor een optreden? Hij had naar buiten moeten komen, die profeet. En hij had de naam van zijn God moeten aanroepen. En hij had die plaats moeten bestrijken. En hij had de melaatsheid moeten wegnemen. Ach, Naaman meende precies te weten hoe het moest gebeuren. Zoals wij mensen meestal precies menen te weten hoe iets moet gaan. En dan is het heel anders. En als het dan niet zo gebeurt, dan keert hij zich af naar Aman en hij wil er niets van weten. Nou, vooral dit. Hij vindt het zo smadelijk en daar zit de kern in. In de Jordaan, die rivier van Israël. Wat is de Jordaan nu voor een rivier? Zijn de rivieren van Syrië niet veel meer en veel reiner dan die stroom, dat ongelukkige stroompje van de Jordaan? Toch 7 maal, 7 het volmaakte getal, volheid, 7 maal onderdompelen in een rivier van Israël. In Syrië kan heel veel. In Syrië kan men tot heel veel en mooie dingen komen en indrukwekkende dingen en geweldige dingen. Er zijn grenzen. Er is een apart volk. Er is een apart land. Gesteld, dienstbaar voor de verlossing der wereld. En het is Israël en het is helemaal niet omdat het zo'n bijzonder land is. Omdat er zoveel meer is dan ergens anders. Die rivier is heus niet groot. Maar het is alleen omdat God, de Heere, het uitverkoren heeft. En daar gaat het om. Niet om de waarde van de Israëliet en niet om de waarde van het land op zichzelf. Maar eenvoudig om de genade Gods. En genade, dat weten we, is in de Bijbel die macht die iets of iemand boven zichzelf uitbrengt. Het land, het volk, de rivier is niets op zichzelf. Maar door de genade Gods is het boven zichzelf uitgekomen. En toch tot de goddelijke bestemming geleid. Daarom is het Israël, daarom is het die Jordaan en daarom is het dat volk. En die genade, die kracht van de genade, die moet erkend worden. Die ligt niet in de dingen zelf, maar die ligt in die wondere verkiezing die tot doel heeft de redding der wereld. En tot die genade zal ieder en alles moeten komen die gered wordt. Dat moet Naaman zien en ik kan het niet zien, want hij zegt, wat is dat nu? En hij ziet de genade niet, hij wil de genade niet zien, dat wat alles boven zichzelf uitbrengt. Nee, hij wil terug, liever mee laat blijven en dan zal hij zich wel in die rivier baden, waarom in de Jordaan? En dan ziet u die knechten die hem blijkbaar kennen en dat zijn tactvolle mensen geweest. Wellicht mensen met levenswijsheid. En mensen die levenswijsheid hebben, die zijn meestal niet helemaal eerlijk, omdat ze denken dat ze dan niet tactvol genoeg zijn. Deze mannen ook niet, wat zeggen ze nu? Ze zeggen het heel prachtig, vol levenswijsheid. Ze zeggen, mijn vader, zo spreken ze de generaal aan, prachtig nog, mijn vader. Vader, dat is een titel, hoogste titel die toegevoegd kan worden, waar eerbied en vertrouwen tegelijk in zit. Ze zeggen, mijn vader, indien de profeet iets heel zwaars van u gevraagd had, dan, wat zou het dan nagelaten hebben? Het is duidelijk, hij hoeft niet te antwoorden, hij had alles ervoor gedaan. alles om die melaatsheid kwijt te raken. Nu vraagt de profeet zoiets gerings en dan herhalen ze het met een hele kleine draai eraan. Ze zeggen, de profeet zegt, was u en wordt rein. Wat is er nu eenvoudiger? Maar ze laten weg in de Jordaan. Maar dat doet er niet toe. Ze worden gebruikt en de Aman denkt erover na. Ach, het is toch eigenlijk niets. We kunnen het toch allicht proberen. Hij wil er dan maar overheen stappen. En hij gaat. Hij is gekalmeerd in zijn trots. En hij gaat. De nood is ook zo groot. Waarom dan niet? Heeft hij nog recht? Hij melaatse. Eigenlijk door iedereen geschuwde. Ze hebben hem nog nodig. Omdat ze zijn gaven niet kunnen missen. Maar eigenlijk ineens van die trots valt hij in die huiver. Ach ja, laat hij toch doen. Wat is het onzinnig om op kleine dingen te letten, terwijl er zulke grote dingen op spel van hun gaat. Hij dompelt, hij wordt ondergedompeld. 7 maal in de Jordaan. 7 maal de eerste keer in dat water ondergedompeld. De 2e keer, de 3e, de 4e, tot de 7e keer toe. Dan komt hij eruit op. En dan ziet hij tot zijn grote verwondering vlees. Verschrikkelijke, weggevreten vlees. Het is als van een kind, van een jongen is zijn vlees geworden. Zo vernieuwd. Zo rein. En dan staat het erbij. Hij was rein. Plotseling voelt hij het. Een ander lichaam. Maar rein. Een ander mens. Een ander ziel. Een andere geest. Een ander hart. Hij is een ander mens geworden. En toch is hij geworden dat. Wat hij altijd. Tijd had geweten dat hij had moeten zijn. Ineens is er die verandering en hij staat op en dan kan hij toch alleen maar dankbaar zijn. Hij is zo vol van alles wat er gebeurd is. Hij gaat met zijn hele legertros, met zijn knechten, onmiddellijk naar het huis van de profeet. En hij zegt het, hij heeft het begrepen, hij is een ander mens. Hij dankt de profeet niet, maar hij zegt alleen maar dat hij nu weet dat er geen God is dan in Israël. Ach, er zijn wel machten. En er zijn wel indrukwekkende machten in de wereld die goden genoemd worden. Maar er is maar één die verdient God genoemd te worden. En die is in Israël. En dat komt hij de profeet zeggen. Hij heeft het nu gezien in zijn grote dankbaarheid. Het is hem gebeurt. Hij heeft het grootste mysterie heeft hij meegemaakt. Gemeente des Heren. En dan gaat het verhaal verder. Hij wil iets doen. Hij wil zijn dank betuigen. Hij wil een band. Eigenlijk is het dit. Hij durft niet meer weg te gaan. Hij heeft daar die heerlijkheid, die vernieuwing van het leven. En dat is als mensen werkelijk, broeders en zusters, door God, door de genade Gods veranderd zijn. Wat is dat vreselijke, moeilijke, komt er dan weer om tot het praktische leven terug te keren. Een hoop mensen die zeggen, oh, kan ik hier maar blijven. Maar dat kan niet, hij moet verder en hij weet dat hij ook niet in Israël kan blijven. Misschien heeft hij in stilte gehoopt dat de profeet hem uit alle moeilijkheden zou halen en zou zeggen, ach, kom toch hier. Bemoei je niet meer met Syrië. Blijf hier in Israël. Merkwaardig is. Dat zegt de profeet niet. Dat is dus geen uitkomst. Dan wil hij toch een band hebben. Hij kan niet meer zo weggaan. Dan kan hij niet meer leven. Hij heeft die God ontmoet. En dan wil hij een band. Dan zegt hij, mag ik u een zegengave geven? Dat was in het Oude Oosten gewoonte, een zegengave. Dat betekent dat je iemand waar je een band mee wilde hebben, Hij had dit ontvangen van de God van Israël. Hij wilde iets teruggeven aan de profeten, zegen gaven, kostbare dingen die dus een offer waren, maar die bedoeld waren tot de welstand, tot de zegen van de anderen. Hij wil het kostbaarste en het mooiste geven. De profeet weigert en hij houdt aan. De profeet weigert, kan toch immers niet. De God van Israël, de God van genade, daar kan toch niet iets mee uitgewisseld worden. Wat heeft Naaman te bieden? Alles, het kostbaarste, is bezoedeld. Het is heidens. Zijn melaatsheid drukt het uit. Het mag mooi zijn onder de Syriërs. Maar in het oog van de reinheid, van de genade Gods, van die volstrekt hoge, unieke, enige God, daar kan niets voor bestaan, voor die reinheid. Zelfs het beste, de goede werken, de deugden, de diepste gedachten van de volkeren, ze worden niets geacht, hoe mooi ze op zichzelf ook zijn. Maar voor deze God kunnen ze niet bestaan. De profeet van de God van Israël kan het onmogelijk aannemen. Kan niet. En dan is Naaman eerst teleurgesteld. Zo niet, zegt hij dan. Dan iets anders. Moet toch contact houden in verband. Mag ik een wagen meenemen? Een wagen met een hoeveelheid aarde van Israël. Want ik kan geen andere goden meer dienen. Ik wil de Heere, de God van Israël, dienen. En daartoe moet ik, als ik toch terug moet naar dat vreemde heidense land, wat niet het land is van de God van Israël, dan wil ik toch het verband hebben. Dan wil ik het niet vermengd hebben. Ik wil, al is het nog zo klein, een stuk Israël, een stuk van het land van de God van Israël, dat wil ik bij me hebben. Dan kan ik dan op gaan zitten en dan kan ik op die last aarde van Israël, kan ik die God offeren en kan ik gemeenschap met hem hebben. Ja, gemeente, dat is ontzaglijk indrukwekkend. Het leven kan zo moeilijk zijn en zo vermengd waarin we dagelijks staan. Het is zo verbasterd, het is zo verliederlijkt op veel punten, dat men denkt, hoe kan men de God van Israël, de Vader van onze Heer Jezus, nog dienen? Hier is blijkbaar nog iets, een mogelijkheid, al is het nog zo klein. Een plaats van inkeer, oh wat heerlijk als we nog een plaats van inkeer hebben. Voelt u hoe mooi het is dat we nog een kerk hebben, waar we samen kunnen komen, waar we die God van Israël kunnen aanbidden. Dat is ook zo'n stuk als het ware, een stuk grond van Israël. Dat kun je in je huis hebben op de plaats van het gebed. En daar ligt die wereld omheen. Het wordt toegestaan door de profeet. Hij mag de last aarde meebrengen. Hij mag het naar zijn land meebrengen. Maar dan is er nog iets. Hij aarzelt. Hij ziet weer hoe hij terugkomt, hoe alle verplichtingen er weer zijn. Hij moet weer straks, als die gereinigd is, generaal zijn. En dat heeft alle consequenties waar hij zich niet aan kan onttrekken. Ook formele. Er zijn allerlei dingen die hij immer verplicht is om te doen. En dan stelt hij het maar. Mijn vader, zegt hij tot de profeet, mag ik wat vragen? Zal Israëls God mij vergeven of niet? Ge weet het. Ik ben in dienst van de koning van Syrië. En die koning die vereert een god. Die heet Rimmon. Rimmon. Dat betekent eigenlijk, het heeft te maken met het brullen van een stier. Het is de vruchtbaarheid gods die afgebeeld werd op een gouden kalf staande. U voelt hoe gruwelijk het dus is geweest dat men in de tijd een gouden kalf heeft willen maken. Dat is het voetstuk waarop de god Rimmon stond. Maar ik zal in dat huis, in die tempel moeten gaan. En dan buigt mijn heer de koning zich neder. En hij leunt op mij. En dan kan ik niet blijven staan. Dan zal ik mij ook moeten neerwerpen in het huis van Rimmon. Ik kan mij daar niet aan onttrekken. Als ik ga, als ik terug ga, dan kan ik mij daar niet aan onttrekken. Vergeeft de God van Israël dit. Ach, gemeente, we zouden zeggen, dat kan niet. Kun niet twee heren dienen. Jezus heeft gezegd, blijkbaar slaat dat woord hier niet op. Hij kan zich er niet aan onttrekken. Hoeveel toestanden zijn er in het leven niet, die zo ontzettend moeilijk zijn dat iemand er niet uit kan komen. En men kan dat niet als dooddoener voor alles gebruiken. Maar die man is in nood en vraagt het. Hij vraagt een antwoord van de profeet. En dan zegt de profeet: Shalom, ga in vrede. Ook als je gaat naar Syrië terug en je buigt je in het huis van Rimmon, ook dan verlaat de shalom, de vrede, de gave gemeenschap met de God van Israël en met zijn volk je niet. Wat een uitspraak. Gemeente, je duizelt ervan. Wie zou durven zeggen, als het niet in de Bijbel stond, zou je zeggen dat het heel dwaas was. Staat in de Bijbel. Achter zijn mensen die in toestanden terecht zijn gekomen waar ze niet meer uit kunnen komen. En het is niet gemakkelijk om dat na te gaan, want dit wordt meestal gebruikt voor mensen die hun eigen zin willen doorzetten. Maar zijn toestanden voor Gods aangezicht kan iemand dat uitmaken. En nu blijkt hier ongelooflijk grote grootmoedigheid van de God van Israël in deze vergeving. Ik heb in het begin van deze prediking gesproken over een vergelding. De vergelding moet er zijn. Ook vergeldt de God van Israël en zijn dienaar de profeet aan de koning van Syrië, aan zijn God Rimmon, op zijn majestueuze wijze. Zo groot, zo heerlijk. Want als de gereinigde Naaman, op wie aller ogen gevestigd zijn, de beroemde grote generaal gereinigd door de God van Israël, in het land van Israël, in de rivier van Israël, in het huis van Rimmon neerbuigt met de koning. Rimmon, die niet in staat is gebleken om de generaal Naaman te genezen. Dan is het vergelding van de God van Israël, want dan is dat een hoon voor de koning en voor de God Rimmon. Dat deze man niet door hem gereinigd kon worden, maar in het huis gaat. Het hele buigen voor de God Rimmon wordt tot niets, wordt eerder tot een bevallige hoon dan dat het werkelijk een eerbied is. Dat is de vergelding. Dat is wraak van de God van Israël. Maar dan wraak die zo verheven is, zo groot, zoals je zou kunnen zeggen, dat zijn kind, dat kleine eenvoudige meisje in het huis van de Aman, ook wraak heeft genomen voor haar wegvoeren op een grootse wijze door haar Heer de Melaatse te laten genezen, tot de genezing te brengen, tot de heerlijkheid Gods. Dat is goddelijke wraak, dat is verhevenheid, dat is een wraak die heil brengt, die recht zet. Gemeente des Heren, we blijven nog over, tot we moeten komen tot het laatste mysterie, en daarmee wil ik eindigen met het mysterie van de reiniging. Wat is er nu gebeurd? Is het willekeur geweest dat de God van Israël zijn dienaar bevolen heeft om naar Aman te wijzen op de Jordaan, waar hij 7 maal in zich moest onderdompelen, moest dopen. Ach, gemeente, als u iets weet van het Bijbels getuigenis, dan denkt u toch, onderdompelen, gedoopt worden in de Jordaan. Dan denk je aan vele eeuwen daarna, dan denk je aan Johannes de Doper, die in de Jordaan doopte. En dat er één tot Johannes is gekomen, die gezegd heeft, het betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen, als Johannes hem weigert te dopen. Het betaamt ons, hij zegt niet, het betaamt mij. Het betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Hij als de koning van Israël, verbonden met Israël, vervult alle gerechtigheid voor de volkeren. Hij dompelt zich in de Jordaan, in diezelfde Jordaan, maar als symbool van de volkerenwereld, de melaatsheid, de onreinheid van de Aman in is afgewassen. De Jordaan is geworden tot doodswater, tot onreinheid. Hoe kon Naaman gereinigd worden? Bij God is tijd nog plaats. Het is zo dat de toekomst aanwezig is. Dat Jezus, de Messias, ondergedompeld zou worden in de Jordaan. Dat zendt zo'n kracht van reiniging vooruit, dat de wateren van de Jordaan reinigende macht hebben. Hij is gedoopt, ondergedompeld, en het staat er, hij is terstond uit de Jordaan opgekomen, en toen klonk de stem uit de hemel, deze is mijn geliefde zoon, in welke ik een welbehagen heb. Gemeente des Heer, u ziet Oud en Nieuw Testament. Ze zijn één. Ze kunnen onderscheiden worden, maar niet gescheiden. Het geheimenis is er van de Jordaan, de reiniging die daardoor teweeg is gebracht. Samenvattend, ik wil eindigen. Gemeente des Heer, de volkerenwereld waartoe wij behoren, zijn geroepen om gereinigd te worden. Gereinigd in die goddelijke genade die aan Israël verleend is. Wij kunnen alleen door de God van Israël, door zijn openbaring, door zijn verkiezing, ingelijfd worden in het volk, kunnen wij gered worden, gered door de koning van dat volk. Daar is het alleen te vinden. Dat heeft zijn consequenties. We zullen steeds weer terug moeten in het gewone leven. Laten wij zorgen dat wij ook onze plaats bereiden, waarin we rein de God van Israël kunnen dienen. Als is het maar een klein stuk aarde dat we hebben, te ook verstaan dat in de moeilijke situaties, als wij onontkoombaar door onze situatie het huis van Rimmon in zullen moeten gaan, omdat onze Heer op ons leunt, dan, als wij dan buigen, mogen het dan zo zijn dat het een hoon is voor Rimmon en dat de God van Israël, Vader van ons Heer Jezus, aan zijn eer wordt gebracht. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Amen. Laat ons bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zingen wij nu met elkander van Psalm 98, het vierde vers. Psalm 98, vers 4.